Het is eigenlijk zo, als ik het nog een keer kort en bondig zou moeten zeggen, dat het besef voor mij in ieder geval dat de dood bij het leven hoort en onontkoombaar is, ook natuurlijk is, dat is voor mij juist een drijfveer om mijn leven betekenisvol te willen leven.
Wij, Mirjam Bakker, Jacqueline Jansen en ik, Anneke Kamsteeg, zitten hier bij elkaar. Jacqueline Jansen en ik maken samen programma's over persoonlijke ontwikkeling. En Mirjam Bakker en ik kennen elkaar lange tijd als vriendinnen en oud-collega's uit de jeugdhulpverlening. We gaan in gesprek omdat jij, Mirjam, ziek bent en niet meer beter gaat worden. Wij maken van de zijlijn mee hoe je hiermee omgaat en de manier waarop je dat doet maakt diepe indruk op ons. Als we hier nou eens een podcast over maken, stelde ik voor. Bescheiden als je bent, vroeg jij je af of het nou wel podcastwaardig is. Maar al pratend werd gelukkig ook jij enthousiast. Zou jij om te beginnen kunnen vertellen in welke situatie jij je bevindt?
Zeker, ja. Ik ben Mirjam Bakker, 57 jaar. En ik heb in augustus 2022 te horen gekregen dat ik eierstokkanker heb, had en nog heb in een vergevorderd stadium. Ik heb toen 6 keer zware chemokuren gehad en in het midden daarvan, na 3 keer, een zware operatie in december 2022. De hele reeks van chemo en de operatie heeft ertoe geleid dat ik schoon was in februari van dit jaar, 2023. Daar was ik ontzettend blij mee. En tot mijn stomme verbazing, ik was denk ik net zo verbaasd toen de arts tegen me zei dat ik genezen was verklaard, omdat ik schoon was, in april 2023. En kon ik mijn leven weer op gaan bouwen. Daar was ik eigenlijk nog maar net mee begonnen toen in de zomer van dit jaar opnieuw bleek dat ik uitzaaiingen in mijn buik had. En bij eierstokkanker gebeurt dat heel vaak binnen de eerste 4 jaar. Na zeg maar, de eerste behandelingen, ook als die succesvol zijn, komt bij 70% van de vrouwen de ziekte weer terug. En ik wist ook, als het terugkomt, dan is dat voor mij en voor alle vrouwen die dat overkomt natuurlijk slecht nieuws. Want dan kunnen we niet meer toewerken naar genezing en herstel, maar alleen nog levensverlengend behandelen. Dus deze zomer, ik was erop voorbereid dat we dit nieuws ergens een keer zouden kunnen krijgen, maar ik voelde me goed. Dus we hadden er eerlijk gezegd geen rekening mee gehouden. Dit jaar in juli al kregen we het nieuws dat het terug was en dat ik ongeneeslijk ziek ben. Dat is nu de situatie. En in deze situatie behandelen ze alleen met chemo opnieuw als ik klachten krijg, omdat de kwaliteit van leven voorop staat. En in september zijn de chemobehandelingen opnieuw gestart. Ik heb nu 3 behandelingen gehad. En ik zit dus nu in de situatie dat we opnieuw ik door de chemokuur heen moet. Dat is pittig. Maar nu niet gericht op herstel, alleen levensverlengend. En in het kader van de kwaliteit van leven. En ik kan je zeggen, het is een heel ander proces als je weet dat je behandeld wordt in de hoop, ik kan weer beter worden, dan wanneer een behandeling wordt ingezet in de hoop dat je nog wat langer kunt leven. Maar ik greep het vorig jaar met beide handen aan en dat doe ik nu weer. Omdat ik ontzettend van het leven hou en hoop dat ik nog op een kwaliteitsvolle manier een poos bij iedereen kan blijven waar ik van hou.
En jij zei in een gesprek over dit proces, ik ben een geluksvogel.
Ja.
Dat is best, op zijn zachtst gezegd, bijzonder dat je dat kan zeggen in een proces als dit. Dat riep eigenlijk allerlei vragen ook op. Wat zegt het over hoe jij omgaat met deze ziekte? Wat zegt het over hoe jij kijkt naar doodgaan, dood zijn? En wat heeft dat te maken met hoe jij leeft? Dat zijn eigenlijk de vragen waar we het in deze podcast met z'n drieën over willen hebben. Mm-hmm. Zou jij om te beginnen, Mirjam, willen vertellen hoe dat gesprek ging waarin jij te horen kreeg dat je kanker hebt?
Ja. Dan moet ik terug naar 25 augustus 2022, die datum. Die staat in ons geheugen gegrift. Ik had na een paar dagen hele ernstige buikpijn. Waar de huisarts uiteindelijk niet mee uit de voeten kon. En me doorstuurde naar de spoedeisende zorg in een streekziekenhuis hier voor een scan. Kreeg ik de mededeling van de spoedeisende zorg, van de spoedeisende arts. Dat was heel grappig. Die zei, mevrouw kom binnen toen hij de uitslagen had. Ik ga er maar niet omheen draaien. En dat deed hij vervolgens wel. Er is alle reden tot zorg. Oké, dat dacht ik zelf ook al. Je hoopt als je met onhoudbare buikpijnen naar de spoedeisende zorg moet, dat het een blinde darmontsteking is. Dat zou toch mooi zijn? Of iets anders, toch min of meer, nou ja, onschuldigs. Ik had in het jaar voorafgaand aan deze datum een vriendin verloren die met precies dezelfde klachten eigenlijk naar de spoedeisende zorg ging. Ook ernstige buikklachten, een hele opgezette buik. Onhoudbaar. En die is naar het ziekenhuis gegaan en er eigenlijk niet meer uitgekomen. Behalve nog naar het hospice. En een aantal weken later was ze overleden. Dus dat scenario zat heel erg in ons hoofd. En ik dacht de hele tijd, het zal toch niet. En ik had mede door haar overlijden, maar ik was hetzelfde jaar, ik ben 4 vriendinnen verloren door kanker. Dus het was heel dichtbij gekomen. En dan hou je er rekening mee dat als het hun kan overkomen, je weet het altijd. Maar het was een hele grote realiteit geworden. Het kan mij dus ook overkomen.
En wat dus die man zegt, er is alle reden tot zorg. Wat gaat er dan door je hoofd?
Nou ja, ik zei, u bedoelt. Want wat heeft u gezien op de scan? Hij zei, we zien onregelmatigheden in uw buikwand. Dat was nog steeds niet echt een duidelijk verhaal voor mij. Ik zei, onregelmatigheden, wat bedoelt u? Ja, zoals ik zei, alle reden tot zorg. We moeten verder uitzoeken wat er aan de hand is. Ik zei, maar heeft u het nu over een kwaadaardig iets? Jazeker, zei hij. We gaan ervan uit dat het uitzaaiingen zijn. En we willen weten, we kunnen niet zien, uw ingewanden zijn schoon. Dus we kunnen niet zien waar de oorspronkelijke tumor zit, waar het vandaan komt. Maar dat zullen we de komende dagen uit moeten gaan zoeken. Maar de uitzaaiingen, dat is geen goed verhaal. Dat betekent dat u in ieder geval voorbij het eerste stadium bent. En misschien inmiddels al wel in stadium 3 of 4. Dat zei me toen allemaal nog niet zoveel. Behalve dan dat dat geen goed nieuws was en inderdaad alle reden tot bezorgdheid. En ik weet nog wel, het is heel grappig. Wat er dan met je gebeurt. Ik had me altijd afgevraagd, als ik zo'n boodschap krijg, hoe reageer ik dan? Nou, dat weet je niet. Hoe zou ik willen reageren? Ik hoop dat ik kalm blijf. Dat bleef ik. Ik voelde een hele grote bezorgdheid. Allereerst voor iedereen aan wie ik dat moest gaan vertellen. Ik zei tegen Vienna, mijn vrouw, we gaan het niet meteen aan iedereen vertellen. Ik dacht, dan gaat iedereen zich zorgen maken. En we weten nog niks. Een paar minuten later belde een van mijn beste vriendinnen, een van mijn oudste vriendinnen, en ik nam meteen op. Ik zei, hi Riek, ja, we zitten bij de dokter, het is niet goed. Dus toen had ik het al verteld.
Niet mijn helemaal
voornemen
gelukt.
Was al meteen niet gelukt. Maar de bezorgdheid natuurlijk over iedereen die hier verdriet van gaat hebben, die was er meteen. En ik voelde ook een hele kalme rust daarnaast over mezelf. Ja, ik voelde een soort dankbaarheid. Ik dacht, nou ja, oké, als dit het was, dan kan ik daarmee leven?
Maar
kan ik daarmee doodgaan?
Je zegt dus, je krijgt te horen, het ziet er slecht uit.
Ja.
Je voelt bezorgdheid, rust. En zeg je nou echt dankbaarheid?
Ja. Bezorgdheid eigenlijk voor iedereen die daar verdriet van gaat krijgen. Ik weet nog hoe verdrietig we allemaal waren toen onze vriendin, zeg maar in het jaar daarvoor, slecht nieuws kreeg, dit slechte nieuws, en overleed. Eigenlijk zat ik, dat heeft me heel veel bezig gehouden. Eigenlijk zat ik daar meer mee. Vond het moeilijker om mee om te gaan dan de boodschap voor mezelf. En,
maar kan je iets zeggen over rust en dankbaarheid? Want dat vind ik best wonderlijke woorden in deze context.
Ja. Ik denk dat die rust en dankbaarheid gaan over het feit dat ik dacht, nou ja, oké, ik weet niet hoe het er precies voor staat. Maar het zou dus zomaar kunnen zijn dat ik er over een paar weken ook niet meer ben.
Dat realiseer je wel tijdens dat gesprek met die man, dan komt wel meteen voorbij.
Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen die een diagnose kanker krijgt, denkt, ik ga dood. Dat denk ik. Het hoeft gelukkig niet meer voor iedereen zo te zijn. Maar volgens mij staat dat wel gelijk aan de boodschap dat je niet meer lang zult leven. Voor heel veel mensen. Voor mij in ieder geval wel. En ik dacht, ja, nou dan is dat zo. En daaronder zaten gedachten als, dat wordt je pas, dit is een gevoel hè. Mm-hmm. Later probeerde ik dat ook voor mezelf te begrijpen. Daar zit onder het idee, ik heb niet met mijn leven, niet met mijn tijd gemorst. Ik heb het goed gebruikt. Ik heb altijd uit mijn hart geleefd. Ik heb geen grote issues waar ik nu achteraan moet om die nog op te lossen. Ik heb geen existentiële zaken, zeg maar. Ik heb niet een perfect leven gehad. Ik ben net als iedereen op zijn tijd, ja, weet ik veel, de kleine leugentjes om bestwil, het egocentrisme of het egoïsme of het gewoon het botte, het niet zo vriendelijke in mezelf. Daar gaat dit allemaal niet over. Maar er zijn geen grote kwesties waarvan ik moet denken, had ik maar dat niet zus of dat wel zo gedaan. Ik vond al heel jong lang leven niet zo heel erg interessant, maar wel voluit leven en betekenisvol leven. En voluit leven is dan ook het leven vanuit je bestemming, vanuit wie je in de kern bent. Voluit leven is misschien voor sommige andere mensen heel veel feesten en heel veel leuke dingen doen. Daar heb ik geen oordeel over. Misschien stiekem wel, maar daar gaat het niet over voor mij. Voor mij is voluit leven vanuit wie je bent. Ik vind het moeilijk om dat de bestemming te noemen. Want dat klinkt voor mij te veel als iets of iemand die dan aan de touwtjes trekt. Maar ik denk wel dat we hier allemaal zijn met een bepaald doel. En dat het voor jezelf en voor iedereen en alles het beste is als je ervoor kiest om daarnaar te leven. Uitvinden wat je bestemming is. Het zijn allemaal hele grote woorden, hè. Maar dat kan natuurlijk een zoektocht zijn door het hele leven heen. Maar ik vind dat maakt het leven boeiend en interessant. En ik vond het heel bijzonder dat ik op het moment dat die arts zei, dat dit het echt het eerste en het meest dwingende was wat naar boven kwam. Dankbaarheid. Jeetje. Nou, als dit het was, ik hoop dat ik langer mag leven. Want ik hoef niet per se dit feestje voortijdig te verlaten. Maar als ik langer mag leven, als dit het is, nou, dat voelt als in balans. Als vanuit mijn hart geleefd en dat is goed.
Ja, mooi dat je die koppeling maakt tussen de rust en de dankbaarheid die ik voel op het moment dat iemand mij vertelt dat het eindig is. Koppel je eigenlijk aan de manier waarop je geleefd hebt.
Zeker.
Voluit, vanuit
die
mijn hart.
Die kan ik niet los van elkaar zien.
Nee.
Nee.
En dat voelde je meteen. Er komt niet eerst paniek of angst of wat overkomt mij nou of waarom ik. Al dat soort vragen helemaal niet.
Nee, ik kan je eerlijk zeggen, we zijn ruim een jaar verder en die momenten zijn er überhaupt niet geweest.
Nee.
Wel verdriet, maar angst en paniek of nee. Er zijn wel eens mensen die zeker in het begin tegen mij zeiden, maar vind je het niet oneerlijk? Ja, daar heb ik niks mee. Ik ben niet een heel pessimistisch iemand, maar waarom zou het leven per se eerlijk moeten zijn? Dat is het voor heel veel mensen niet. Ik was heel jong toen ik zag bij ons in onze zeg maar, omgeving, thuis, overleden er kort na elkaar twee jonge mannen. Dat vond iedereen heel moeilijk. Dat was natuurlijk ook heel erg verdrietig.
Hoe oud was je toen?
Ja, 9, 10, 11, zoiets.
Mm-hmm.
Ja. Wel een leeftijd dat ik dat allemaal bewust kon meemaken. Ja, iedereen was intens verdrietig en daarna ging iedereen weer over eigenlijk tot de orde van de dag. Mensen hadden het er moeilijk mee. Ook de ouders en familie van die mannen kon je zien dat die echt leden onder het verlies. Er werd weinig over gesproken. Maar iedereen ging vervolgens weer leven alsof het normaal was dat je allemaal 100 werd. En we hadden heel indringend meegemaakt dat dat dus niet een vanzelfsprekendheid is. Dus ik begreep dat niet. En ik heb denk ik voor mezelf misschien wel toen bedacht, nou ja, je weet nooit hoe het leven loopt en je weet niet hoe het is. Dus je moet er gewoon het mooiste van maken. En voor mij, ik heb ook in de aanloop van dit gesprek nagedacht over hoe werkt dat dan voor mij denk ik dat juist het besef van eindigheid en vergankelijkheid. Ja, alles wat geboren wordt, gaat weer dood. We zijn stervelingen, dat is een andere naam voor mens zijn. Stervelingen, we sterven allemaal. En juist dat gegeven maakt de momenten dat alles klopt, dat alles mooi is, dat alles samenvalt. Dat kan zijn, weet ik veel, in de natuur, in de liefde, in kunst, in cultuur, in muziek, whatever. Dat kan in heel veel momenten zijn. Ik heb in mijn leven vaker gehuild van ontroering dan van verdriet. Dat moet ik ook constateren in dit hele jaar. Ik heb bijna niet gehuild. Afgelopen weekend denk ik voor het eerst echt een huilbui, omdat ik er even doorheen zat. Maar dat was na ruim een jaar dan echt de allereerste keer. En dat zeg ik niet om me op de borst te kloppen. Maar de schoonheid van het leven kan me net zo diep raken of dieper nog dan de vergankelijkheid van het leven. Juist omdat die vergankelijkheid er ook is.
En wat is vergankelijkheid voor jou?
Eindigheid. Mooie vraag. Dat alles een keer stopt. Hoe dan ook, alles wat met vergankelijkheid te maken heeft, vind ik prachtig. Portugese Fado gaat voor mij over vergankelijkheid. Daar zit ook de weemoed in, het verlangen. Vaak natuurlijk het verlangen naar iets wat was. Dus misschien zit daar ook die honger in naar het vast willen houden. Ik denk dat eigenlijk het hele leven één grote oefening is in omgaan met verlies. En dat zit hem niet in verlies van leven alleen. Ik ben onder andere in mijn werk voor het opleidingsinstituut, wat ik doe, contextuele hulpverlening, hebben we een opleiding gestart voor verlies- en rouwbegeleiding vanuit contextueel perspectief. En het motto eigenlijk van die opleiding is: alle therapie is rouwtherapie.
Je zegt eigenlijk: alles is een voorbereiding op.
Alles is misschien een levenslange oefening in omgaan met de dood. Dat denk ik echt en niet zo bewust. Maar kijk, in onze samenleving leven we wel een beetje vanuit de illusie dat alles maakbaar is. Nou, ik denk dat dat een valse illusie is en valse hoop geeft. Er is heel weinig wat echt van waarde is, echt maakbaar. Ik denk dat het uiteindelijk, maar ik hoop dat we daar later nog wel opkomen, over liefde gaat. En vergankelijkheid en de lust for life, het houden van het leven, die horen voor mij bij elkaar. En juist omdat we niets voor altijd is, vriendschappen niet, onze ouders niet. En dan bedoel ik niet dat onze ouders ooit een keer sterven, maar onze ouders kunnen ons pijn doen, kunnen ons teleurstellen, kunnen helemaal niet zijn wie we hopen dat ze zijn of die ze zouden moeten zijn. Verkeringen gaan uit. Opleidingen vallen tegen, je kunt ontslagen worden, je kunt gezondheid verliezen. Er is heel veel groot en klein verlies. En ik denk de mate waarin we daar mee om kunnen gaan, ja, is een voorbereiding misschien op nog definitiever verlies door de dood van dierbaren en geliefden.
Dus zeg, jij zegt eigenlijk, als ik je goed begrijp, wat we onder de knie moeten zien te krijgen, is dat alles verandert. En dat het alleen maar in het hier en nu even op een bepaalde manier is. En het volgende moment is het aan het vergaan.
Zeker.
En daarmee om kunnen gaan is misschien wel de kunst. Is dat wat je
misschien
zegt?
Een levenskunst.
En kan je dan nog iets zeggen? Want je zei net, als kind werd je er al mee geconfronteerd. Wat voor impact had dat dan op jou? Hoe ging jij ermee om?
Ja, ik denk, de tegenstelling voelde ik. Alles kan voorbij gaan, alles gaat voorbij. Niets is voor altijd. Dus ik moet het omarmen als er schoonheid is. Als er liefde is, als er zich mooie momenten voordoen. Dat alles klopt. Dat mag je synchroniciteit noemen. Dat zijn allemaal woorden waarmee ik maar probeer te benaderen. Ja, hoe die tegenstelling voor mij zo bij elkaar hoort. Van verlies, vergankelijkheid, weemoed en verlangen. En de momenten dat het klopt. Ja, ik zei het al. Ik heb denk ik in mijn leven echt vaker gehuild vanwege schoonheid en ontroering in positieve zin. Dan vanwege verdriet of pijn. Ik denk ook dat ik in mijn christelijke opvoeding sterk heb meegekregen: we hebben nergens recht op. alles wat goed gaat is genade en alles wat fout gaat, ja, dat verdienen we als mens. Dat is niet een gedachte die ik onderschrijf. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Maar misschien is het wel een onderdeel van mijn DNA geworden dat ik kan accepteren dat bij het leven ook altijd verlies en verdriet hoort.
En wat voor een impact heeft dat of wat voor invloed heeft dat op hoe je leeft als je dat steeds bewust bent? Dat alles vergankelijk is?
Nou ja, dat de momenten dat er schoonheid is en dat het goed gaat, dat die er heel erg toe doen. En niet in de zin van dat je het wil vastpakken, want er zit een soort kramp in, maar dat je het herkent.
En ik als heel. Jou zeggen, ik laat het met volle teugen toe.
Ik laat het binnen, enorm.
In het hier en nu,
ja.
Dat wat op dat moment schoonheid is.
Ja.
En dan zeg je ook nog, ik herken het als heel.
Ja, als
wat
heelheid.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, schoonheid. Dat dingen kloppen. Dat ze even zijn zoals ze zouden moeten zijn. Voor mij zijn dat bijvoorbeeld avonden met vrienden. Lekker eten en drinken. Een supergoeie wijn of een heel goed gerecht, maar ook een goed gesprek.
Wat is dat? Wat is er dan? Wat klopt er dan? Kan je dat wat ondertitelen?
Nou, ja, ik denk toch dat woorden als heelheid en schoonheid en troost, dat is ook de troost die het leven biedt. Als het mooi is, als het je verwarmt, als het rust geeft van binnen. Ja, dat zijn voor mij wel woorden die daarbij horen. En dan vergeet ik er vast nog een heleboel.
Liefde, noemde je net al.
Ja. 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 Ik denk dat dan de dingen samenvallen met wie je bent, met hoe je het zou mogen of moeten zijn in het leven. Op zijn best. Het beste in het leven en het beste in jezelf. Dat past dan op elkaar. Het beste in de relaties die je hebt. Daar denk ik aan als je die vraag stelt.
Dus ik hoor eigenlijk een combinatie van in het hier en nu. Compleet accepteren wat er gebeurt, sterker nog, met volle teugen genieten van dat het precies klopt, schoonheid, heelheid, in het hele bewuste besef dat alles vergankelijk is. En dat het, als je het in dat moment niet vat, is het weg.
Dat klopt en ik denk als ik het wat concreter zou maken, bijvoorbeeld, als je weet dat elke dag je laatste kan zijn, waarom zou je dan ruzie maken? Ruzie gaat vaak over niet de wezenlijke dingen van het leven.
Nee.
Komt meer voort uit honger of vermoeidheid of andere stressfactoren, weet ik veel. Maar ik denk dat als je leeft vanuit het besef dat elke dag je laatste kan zijn. Ik las een boek laatst, ook over iemand die aan het sterven was. En daarover gesprekken voerde met een oud student van hem. En zei, bij mij zit elke ochtend een vogeltje op mijn schouder. En daar vraag ik aan, is het mijn laatste dag? Ben ik er nog aan het eind van de dag? Als dat je mindset is, je levensinstelling, ja, dan ga je de dag anders in, denk ik, dan wanneer je leven doorhangt.
En zeg je eigenlijk, heb jij zo geleefd altijd?
Nee, ik heb niet een vogeltje op mijn schouder, maar het is wel mijn basishouding.
Niet sinds je ziek bent, maar daarvoor al?
Ja.
Altijd?
Ja. Ja. Maar ik wil liefde toevoegen aan de wereld. En dat klinkt heel, misschien wel zendingsachtig, maar waarom zou je niet mee willen helpen om de voorraad liefde te vergroten? We hebben het nodig. De wereld is weerbarstig, voor heel veel mensen onherbergzaam. We maken het vaak elkaar om heel onbenullige dingen moeilijk. Als je leeft, denk ik, vanuit de gedachte dat elke dag je laatste kan zijn, maak je andere keuzes, doe je andere dingen. Voor mij hoort dat bij elkaar. Ik zou niet weten hoe het anders moet. En natuurlijk, ik vind, dat is ook de dankbaarheid die ik voelde toen de artsen mij zeiden dat ik kanker had. En eerlijk gezegd, deze zomer, toen ik voor de tweede keer hoorde dat ik kanker had omdat het terug was en dat ik niet meer beter ging worden, voelde ik opnieuw die dankbaarheid. En daar zit ook onder, en dat heb ik nog niet gezegd, ik vind dat er in mijn leven heel veel gegund en gegeven is. Ik ben in een heel warm nest opgegroeid. De perfecte familie bestaat niet, dus dat wil ik er niet mee suggereren. Maar ik heb er nooit aan hoeven twijfelen of mijn ouders van me hielden. Dat is een heel groot geluk.
Mm.
Ik heb heel veel mensen ontmoet in mijn leven die aan mij hun hart laten zien, lieten zien. Aan wie ik mijn hart kon laten zien. Ben daarin niet vaak bedrogen uitgekomen of beschadigd. En dan heb ik het niet alleen over liefdesrelaties, maar gewoon mooie ontmoetingen met mensen. En ik denk dat dat al begon toen ik heel klein was. Ik was vorige week naar een voorstelling. Dat was van een dichter, Gershwin Bonaventure. En de voorstelling ging erover dat hij een paar jaar geleden een foto van zichzelf zag als 9-jarig jochie. En naar dit jochie keek en dacht ineens, waar ben jij gebleven? Want ik ben een heleboel van dat jochie, dat was nooit bang bijvoorbeeld. Ben ik kwijtgeraakt. Waar ben je gebleven? Gush, heet hij. Ik zat naar die voorstelling te kijken en ik dacht, ik kijk nu ook veel fotoalbums door, mijn leven terugbladeren. Ik ben ook aan het opruimen en selecteren. Als ik naar mezelf als baby kijk, dan ik herken mezelf nog steeds. Die kern is er nog. Die puurheid. En dat is ook omdat ik geluk heb gehad in heel veel opzichten. Met liefde, met warmte. We hadden niet alleen een warm en veilig gezin. Maar, en sommige mensen zullen zeggen die mij kennen, maar Mirjam, je had toch een hele strenge, autoritaire vader? Ja, die had ik. En als kind is dat bloedirritant. Helemaal in de puberteit. En ik heb me met hand en tand verzet. Maar het heeft bij mij nooit tot de vraag geleid of die van me hield. Dat wist ik wel zeker. Daardoor kon ik me ook verzetten.
Dus als jij die foto van jezelf zou zien van toen je 9 was of 4 of 5. Jij herkent hem wel. Ja. Jij herkent jezelf wel.
Ja.
Dus zeg je, is voluit leven. Dus ook, ik ben er helemaal voor gegaan. Ik heb niks weggehoeven. Ik ben helemaal geweest wie ik ben. Met mijn hart geleefd. Met liefde geleefd, hoor ik je zeggen. Liefde in de brede zin des woords.
Ja.
En dan kun je dankbaar zijn.
Zeker.
Omdat het klopt, hoe ik geleefd heb.
Ja, maar dat is in ieder geval hoe het denk ik bij mij gegaan is. Mm-hmm. Ik ken ook mensen die niet zoveel geluk hebben gehad en niet zo veilig opgegroeid zijn, die het ook kunnen. Ik heb kort geleden Karin Bloemen geïnterviewd. Mm-hmm. Nou, ik heb daarvoor het boek gelezen. Over haar jeugd. Mm-hmm. Ja, ik kon het af en toe bijna de bladzijde niet uitlezen. Zo afschuwelijk vond ik het. Maar ik kon doorlezen omdat ik wist, maar het is goed gekomen met haar. En ik bedoel, daar heb ik nog veel meer respect en bewondering voor. Als je zo trouw aan jezelf, aan je kern zelf kunt blijven. Als je nou niet bepaald ongeschonden uit je jeugd bent gekomen. Voor mij is het denk ik wel, heeft het me enorm geholpen om te staan waar ik nu sta en te doen wat ik nu doe en te zijn wie ik nu ben.
En wat bedoel je met je kern zelf?
Ja, ik denk dat gaat over, volgens mij is het een begrip uit de psychologie. Voor mij staat het voor het beste en het diepste in jezelf.
En wat is dat?
In de zin van?
Hoe zou je dat omschrijven?
Wat het beste in mij is? Nou zeg.
Ja, sorry. Want volgens mij is dat ongelooflijk belangrijk. Dat jij nu zo, hoe jij nu ziek bent, heeft volgens mij alles te maken met dat jij geleefd hebt vanuit de kern van jouzelf. Dat jij jezelf nog helemaal herkent als kind op die foto's. Jij hebt die kern niet losgelaten, lijkt het.
En die kern heeft mij niet losgelaten?
Ja, dus ik ben dan benieuwd, wat is voor jou die kern?
Ja, ik denk dat het meest pure stuk is in iedereen. Ik denk dat we allemaal met een heel puur stuk geboren worden. En ik geloof dat jij dat laat zei, Anneke. Daarna komt het leven voorbij. Bouwen we daar van alles omheen? En raken we daar misschien van verwijderd of het zich daarop kwijt? Maar ik denk dat ik altijd ten diepste verwonden ben gebleven. Met het pure stuk. En dat gaat over authenticiteit, onafhankelijkheid, een hele sterke verbinding met mezelf. En als het dan gaat om de vraag wie ik dan ben, of wat zit er in mijn kern? Ja, ik denk dat dat toch gaat over wat ik al een paar keer heb gezegd. Liefde, zorgzaamheid voor de mensen van wie ik hou. Hun licht willen zijn, mensen willen helpen. Ik vind het makkelijker om te geven dan om te ontvangen. Daar ben ik niet zo goed in. Heb ik wel geleerd, beter geleerd in de loop van mijn leven. Maar willen bijdragen aan het geluk van anderen, dat hoort wel ten diepste bij wie ik ben. En eerlijk gezegd denk ik dat het ten diepste hoort bij mens zijn. Mm-hmm. Voor ons allemaal, dat hoop ik ook. Dat iedereen dat eigenlijk herkent. Ik hoor jullie zeggen. Volgens mij zit dat ingebakken. En daar willen we ook in gezien worden. Dat is niet iedereen gegeven, maar ik denk wel dat ik daarin gezien ben. Dat mijn ouders zagen, met name mijn moeder, wie ik was. En daar ook, ik voelde dat dat er heel erg mocht zijn.
Mm-hmm. Jij gebruikte in het begin ook het woord bestemming, geloof ik, hè? Mm-hmm. Bedoel je dan dit?
Ja, misschien wel. Terwijl die bestemming is misschien niet zo afwijkend voor iedereen. Als we nu verder dat uitdiepen, is die misschien voor iedereen ongeveer hetzelfde. En kleur je die in met de kwaliteiten die je zelf hebt.
Maar de mate waarin mensen zich dit bewust zijn, die verschilt natuurlijk wel enorm.
Ja, dat is misschien, wordt bepaald door een aantal factoren. Ik denk je persoonlijkheidskenmerken, hoe je gebakken bent. Ik heb best wel geluk met hoe ik gemaakt ben. Ik heb mezelf niet gemaakt. Ik zei eerder steeds, daar wil ik op terugkomen. Dat is geen verdienste van mij. Daar wil ik niet op terugkomen. Want wie ik ben en mijn persoonlijkheidskenmerken, zeg maar, mijn temperament. Ik ben best wel temperamentvol. Daarmee voor sommige mensen ook irritant. Maar ik ben ook, denk ik, een warm persoon. Ik hou van gezelligheid. En ik hou van diepgang. Wat was ik nou aan het zeggen? Ik ben het even kwijt.
Is dat een verdienste of niet?
Is het een verdienste of niet? Je hebt wel altijd de keuze van wat doe ik met wie ik ben? Uh-huh. Met het pakketje wat ik heb meegekregen.
Zeker.
Daar heb ik wel duidelijke keuzes in gemaakt. Dat ik, ik kan bijvoorbeeld per keer dat ik de dichtregels, ik heb ze even opgezocht net, van Amanda Gorman hoor. Die bij de inauguratie van Obama, of Biden, van Biden. Sprak. Er is altijd licht als we de moed hebben het te zien. Als we de moed hebben het te zijn.
Ja.
Dat vind ik prachtig. En dat zijn van die momenten, ja, dan ben ik nu niet. Maar normaal gesproken ben ik in tranen als ik haar het hoor zeggen. Maar er zit natuurlijk ook herkenning in. Omdat je denkt, ja, wat zij daar nu zegt, dat is wel ongeveer zoals het leven bedoeld is. En daar heb je elkaar ook voor nodig. Om elkaar daarop te attenderen, om daar de goede woorden voor te vinden. En daar zoek ik altijd naar. Dat is in de kern wie ik ben. Zoeken naar schoonheid en liefde. Mm-hmm. En begrip en zachtheid, het elkaar niet zo moeilijk maken.
Hey, en dan zit ik toch nog steeds me te verwonderen over hoe jij dat doet met je ziek zijn. Hmm. Ik voel daarin ook iets heel erg onverstoorbaars in jouw kern.
Oké.
Okay. Snap je wat ik bedoel?
Ja, daar ga ik twee dingen over zeggen. Help ons houden, twee. de tweede gaat over Etty Hillesum. Ja. Even. Dan heb ik jullie nodig om dat te onthouden. De eerste is, als je open kunt staan voor wat andere mensen je willen geven, dan kan je in periodes van kwetsbaarheid, daar zit ik nu in, ik ben ongeneeslijk ziek. Vorig jaar wist ik niet of ik genezen zou worden. Ben ik ervoor gegaan, maar je weet het niet. Je bent kwetsbaar. Als er dan een vangnet is van liefde, van steun, van vriendschap, van Bienna die als een beschermende engel en een verzorgende engel om me heen is de hele dag. En allerlei andere mensen die er ook voor me zijn. Mijn zussen, vrienden, vriendinnen, tantes. Nou, ik kan wel. Nou, ik kom uit een hele kleine kerkelijke gemeenschap. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. 150 mensen in een eilandje, zeg maar, van orthodox geloof. Midden in de Randstad. Waar verder niemand geloofde. En waar wij altijd een beetje dat rare gezin waren. Die geen tv hadden en waar de kinderen zondags twee keer naar de kerk moesten enzovoort. Ik heb later natuurlijk keuzes gemaakt die helemaal niet pasten bij die geloofstraditie en die gemeenschap. Een oom en tante van mij zitten nog in die kerk. Dat zijn inmiddels geen 150 mensen meer, maar 15 of 30. Inimini, heel erg vergrijsd. Maar die bidden voor mij nu. Dat lieten ze me laten weten. Dat is toch prachtig? Mm-hmm. Dus als ik het heb over een netwerk van geborgenheid, liefde, inbedding. Gaat het ook over die mensen en dan gaat het ook over jullie. Dat wat we nu aan het doen zijn en iedereen die laat weten dat ze aan me denken en aan ons denken en er voor me willen zijn. En ik vind daarin zelf heel troostrijk Dirk de Wachter. Mm-hmm. Die zegt, juist omdat we als mens niet volmaakt zijn en omdat we soms zo machteloos zijn in onze kwetsbaarheid en omdat we, zeker als de dood in beeld komt, ja, de dood kan je niet van iemand overnemen, hoeveel je ook van iemand houdt. Je moet het echt zelf doen. Dus in het proces, zeg maar, wat wij gaan en ik ga, wat ik met mijn geliefde ga en met mijn zussen en met vriendinnen, daar doe je een deel in wat je deelt samen en ook een deel wat je zelf moet doen. Niemand kan het van me overnemen, maar je kunt het wel delen. Je kunt het er wel over hebben. En daarvoor openstaan. En er daarin voor elkaar zijn. En ook anderen toestaan om er voor jou te zijn. Ja, dat is ook een soort oogsten van wat je in je leven hebt verworven en opgebouwd. Mm-hmm. En hoe een beetje laat als je daarmee moet beginnen als je doodziek bent. Het kan, hè? Ja. Het kan altijd. Ik las laatst een verhaal over een hospice waar een mevrouw na ik weet niet hoeveel morfine en andere medicatie niet stierf en heel onrustig bleef. En toen kwam het personeel erachter dat ze een zoon had die ze al jaren niet meer gezien had. En toen hebben ze die jongen gebeld, of die man. Nadat ze hem gesproken had, is ze rustig ingeslapen.
Wauw.
Dus het kan nog, tot op het allerlaatste moment. Mm-hmm. Maar beter als je dat tijdens je leven doet, dan heb je er langer wat aan. En dan valt er misschien meer te genieten. Dus ik vind het prachtig dat Dirk de Wachter sowieso natuurlijk heel erg benadrukt wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. Maar juist in ons ongeluk of in de pech of in de kwetsbaarheid en de machteloosheid die we kunnen ervaren als mens.
En hoe koppelen we dit aan die onverstoorbaarheid? Want je zei, daar ga ik twee dingen over zeggen.
Ja. Nou ja, ik voel me veilig. Omdat er zoveel mensen om me heen zijn. Omdat er een vangnet is van liefde, van zorgzaamheid, van aandacht. Dus ik heb een bedding. Ik voel me veilig. En ik voel me, dat is dan zeg maar de aanvulling van Etty Hillesum. Ik denk dat het ook voor mij, ik weet niet waar in mijn leven, een soort wilsbesluit is geweest. Ik ga niet afhankelijk zijn van de omstandigheden in mijn leven. Dat vind ik niet een prettige gedachte. En er zijn natuurlijk in de loop van de tijd heel veel verhalen bekend geworden van bijvoorbeeld mensen uit concentratiekampen die daar gebroken uitgekomen zijn. En er zijn ook mensen uitgekomen die daar een heel krachtig verhaal van hebben gemaakt.
Ja, en ik vraag me dan af, wat maakt dat verschil? En jij zegt, ik heb het besloten, ik kan het ook besluiten en dan weet ik niet of ik het je nadoe.
Nee, dat weet je nooit. Dus er is, maar als je denk niet besluit.
Nee, dus dat vraagt sowieso een besluit. Maar is er niet iets meer wat maakt dat jij dit ook zo kan leven?
Ja, kijk, Etty Hillesum die zegt, ik denk dat ik het er even bij moet pakken, want anders doe ik haar tekort. Even de dikke biografie. Voor wie hem nog niet gelezen heeft, van Judith Koelemeijer. Ik maak even reclame.
Prachtig boek.
Geweldig boek. En zij zegt daarin onder andere op bladzij 149, binnenin mij groeit een ruimte waar ik altijd en onder alle omstandigheden een toevlucht kan vinden, als in een stille, onverwoestbare kathedraal. Dat diepste en beste in zichzelf durfde Etty steeds openlijker God te noemen. God was het innerlijke centrum van waaruit zij steeds krachtiger werd geregeerd.
Uh-huh.
Ja. Nou,
hoe relateert dit aan jou?
In alle opzichten. Ik bedoel, de metafoor van die kathedraal van stilte, die heb ik niet zelf bedacht, maar toen ik het las, dacht ik, ja, oh ja, dat herken ik. En die kathedraal is misschien, ben ik me meer van bewust geworden en is gegroeid in het afgelopen jaar. Uh-huh. Je hebt natuurlijk ontzettend veel tijd om na te denken. Er is niet elke dag bezoek, er is niet de hele dag bezoek. Dus ik heb heel veel momenten dat ik lees, dat ik schrijf, dat ik reflecteer.
Maar ja, die kathedraal even heel van precies, stilte. Hè?
Ja?
Kan je die omschrijven?
Ja, ik denk dat is de plek in jezelf, wat ik vanmiddag al een paar keer het diepste en het beste in jezelf heb genoemd. Ja. Ik ben ervan overtuigd, ik ben gemaakt door God. En die ontmoet ik daar. Daar vallen we samen.
En wat is God dan?
Ja, dat is een vraag natuurlijk waar al eeuwen en eeuwen over nagedacht wordt.
Als jij zegt...
Mijn antwoord daarop?
Ja, jouw antwoord. Jij zegt, ik ontmoet God daar.
Daar vallen we samen.
Waar vallen we samen? Wat valt er dan samen?
Nou, ik denk de onverstoorbare overtuiging of wetenschap dat ik gewenst ben, dat ik gewild ben, dat ik gezien word in wie ik ten diepste ben en dat het goed is. Niet omdat ik perfect ben, maar gewoon omdat het goed is. Bij voorbaat.
Is dat een vorm van liefde?
Absoluut.
En kan je nu de koppeling leggen naar, je zegt, ik wil niet afhankelijk zijn van de omstandigheden. Wat heeft dat in hoe ik me voel? Wat heeft dat hiermee te maken?
Nou, ik heb heel vaak het afgelopen jaar geappt. Ik heb zo'n nieuwsapp, zeg maar, waar ik af en toe mijn geliefde laat weten hoe het is en hoe het gaat en wat ik allemaal meemaak en wat we hier meemaken. Daarin heb ik regelmatig geschreven, uiteindelijk is er steeds vertrouwen, het basisvertrouwen. Alles komt goed. Niet omdat het goed komt in de zin van dat ik beter word. Maar we kunnen nooit dieper vallen dan in Gods handen. En dat geeft heel veel rust. Dus ja, woorden schieten echt altijd tekort. Hè? Mm-hmm. Maar als je me vraagt wie of wat is God voor jou, dan is dit wel een hele belangrijke kern.
En jij zegt, als ik op die plek in mijzelf kom, waarin ik het zo ervaar, Etty Hillesum noemt het een kathedraal van stilte. Jij zegt, diepe rust in mezelf, waar ik samenval met God, wat voor onder andere voor liefde staat, en voor gewenst zijn en bij voorbaat goed, ook al ben ik even niet goed, ben toch goed. Zeg je nou eigenlijk, als ik op die plek ben, is het goed?
Ja.
Wat er ook gebeurt.
En die plek kan ik heel makkelijk naartoe. Ik bedoel, dat is...
Hoe doe je dat?
Dat is toegankelijk gewoon op any moment. Hoe doe ik dat? Ja. Ik, van binnen. Het is misschien ook een beetje iets wat je oefent je hele leven lang. Misschien dat het daarom bijvoorbeeld voor monniken en nonnen ook makkelijker toegankelijk is, zeg maar, het spirituele in het leven dan voor mensen die een gewone baan hebben en een gewone dagelijks leven moeten zien te rooien.
Maar wat is oefenen dan?
Ja, eigenlijk net zoals ik dus toch wel vaak onbewust bewust heb geleefd met het idee, het leven is eindig en we gaan allemaal een keer dood en je weet nooit wanneer, dus hup, maak er wat van. Is dat met God ook zo. Hij is er gewoon. Hij, zij, altijd. Het is een deel van wie ik ben. Ik kan het echt niet anders omschrijven.
Hoe lang ken jij deze plek al?
Nou, ik denk vanaf dat ik baby was.
Nooit kwijtgeraakt?
Nee.
Dit is misschien waarom jij je ook nog herkent in jezelf. Ja. Die baby herkent.
Ja.
Dat je dit nooit bent kwijtgeraakt.
Ben je er wel eens weg?
Ik ben er wel eens minder mee bezig. Dat het minder voorgrond is. Als ik zeg maar me begraaf in mijn werk. Druk, druk, druk. Hier naartoe, daar naartoe, dat nog doen. Die deadline. Maar ik moet je eerlijk zeggen, vanaf het moment dat het wegviel, vorig jaar augustus. Ja, dan is het er zo weer.
Dus je zegt eigenlijk, er is een plek in mij. De kathedraal van stilte. Het samenvallen met God. Liefde. Die heb ik altijd in meer of mindere mate gevoeld. Ik ben er wel eens even niet mee bezig, maar hij is altijd toegankelijk door naar binnen te keren.
Ja. Dat is... ja. En het is ook wel voor mij belangrijke motivatie in de keuzes die ik maak, in de manier waarop ik in het leven wil staan, wie ik wil zijn en wie ik ben. Dus eigenlijk, het is misschien wonderlijk dat het nu pas aan de orde komt door jouw vragen. Maar alles waar we het vanmiddag over gehad hebben, hangt hier ook mee samen.
Zeker.
Ja, dat denk ik ook.
Liefde is natuurlijk voor mij in ieder geval ook een kracht die we alleen maar aan God toe kunnen schrijven.
En die waarvan jij zegt, die wil ik in mijn leven uitdragen.
Ja, vind ik dan weer heel moeilijk, hè? Want
dat klinkt weer zendingachtig.
Voor een evangelist.
Maar eigenlijk zeg je het wel. Ik wil iets toevoegen. Ik wil het mensen makkelijker maken. Ik wil... Waarom zouden we ruzie maken? Waarom?
Ik wil liefde toevoegen. En ik weet wel, ik ken mensen soms jaren en zeggen ze, hè? Ben jij gelovig? Ik loop er nooit zo mee op de koop. En sommige mensen denken, dan schaam je ervoor. Helemaal niet. Maar geloof dat roept natuurlijk bij iedereen associaties op. Dat gaat vrijwel nooit over wat geloof voor mij betekent. Nee. Dus ik wil niet dat mensen daarmee aan de haal gaan en ik wil het ook niet uit hoeven leggen. Iets heel intiems en persoonlijks.
Ja, snap ik.
Ja. Wat wel mooi is, misschien kunnen we een bruggetje maken, maar misschien ga ik te hard.
Ga je gang.
Kijk, in deze fase van mijn leven voelt het voor mij... Nee, laat ik het anders zeggen. Toen mijn moeder overleed, toen zei ik tegen een vriendin en collega, Annette Meltzer, ik weet nu al dat ik heimwee ga krijgen naar deze tijd, want het is zo mooi. En dat heb ik vaker gehad bij het sterven van familieleden en andere geliefden. Iedereen staat open. Je deelt ineens allerlei verhalen en emoties en gedachten die je misschien eerder anders voor je houdt. Dus de gesprekken krijgen diepgang. Het is reflectiever. En misschien vanuit het idee of de gedachte van nu of nooit. Maar hoe dan ook. Ik zei, het is echt zo'n waanzinnig mooie tijd. En we genieten zo enorm. Ik ga hier heimwee naar krijgen. Ik weet het nu al. Toen zei ze, Mirjam, je staat helemaal open nu. De hemel is heel dichtbij. Schrijf alles op wat er in je opkomt en wat er gebeurt. Want straks weet je het niet meer. Dan heb je de taal en de woorden die je nu hebt, die heb je dan niet meer voor handen. Dus al schrijf je maar hier en daar een krabbel. Dus dat heb ik toen gedaan. En daar ben ik heel blij mee. Want dat is uiteindelijk een heel dierbaar document geworden. En ik voel dat nu ook weer. Ik bedoel, mijn moeder had een paar weken voordat ze stierf. Ik heb langer de tijd om mijn leven af te ronden. Vind ik ook zo fijn. Maar de hemel voelt nu ook een beetje dichterbij al. En ik denk zelf, zo stel ik het me in ieder geval voor, naarmate ik verder in dit proces kom, gaat nu, behalve in de weken dat ik chemo heb gehad, gaat het best redelijk met me. Ik voel wel dat mijn lichaam zwakker wordt, dat ik minder kan incasseren. Dus dat roept ook de vraag op, soms, hoe lang heb ik dan nog? Maar daar wil ik me niet in verliezen, want niemand kan me het antwoord geven en het heeft ook niet zoveel zin om daarmee bezig te zijn. Dus in het hier en nu blijven.
Ja, zit ik te
We denken. Blijven lekker hier. Maar hoe dan ook, ik denk dat die hemel steeds dichterbij
komt. En wat is dat? Kan je dat wat ondertitelen?
Ja, ik denk heel veel van de dingen die ik vanmiddag al heb gezegd. Dus de echtheid in de relaties die je hebt, in dat wat je deelt met elkaar. Ja, dit gesprek. Het zouden we niet gehad hebben als ik niet ziek was.
Nee, probably not.
Nee. Je zou er niet op komen, toch?
Nee, wat wel gek is
eigenlijk. Wel zonde
eigenlijk. Is trouwens,
ja, maar, ja. Ja, nou ja, ik hoop ook wat dat betreft dat deze podcast gaat helpen om bij etentjes het niet alleen over de volgende vakantie te hebben of de laatste. En met kerst of whatever. Maar ook eens over de dingen waar het leven eigenlijk echt over gaat. Want daar hebben we het natuurlijk vrij weinig over, vind ik althans. En is mijn ervaring.
Maar vertel nog eens verder over die
ik vertel verder
hemel die dichterbij kwam.
Ja, ik denk dus er is ook veel ruimte voor liefde. Mijn moeder was een hele lieve vrouw. Er zal niemand zijn die dat kan ontkennen. Maar ze was ook bescheiden. Dus ik denk dat ze zich vaak inhield. En toen ze eenmaal wist, dit zijn mijn laatste weken. Ja, was het die bescheidenheid, die wierp ze van zich af. En ze zei allerlei dingen tegen mensen. Lieve dingen, maar ook vermanende dingen. Of wijze lessen nog. Maar ze zei ook over zichzelf, ik sta echt van mezelf te kijken, zeg. Nou, dat is totaal geen uitspraak voor mijn moeder. Maar we snapten wel wat ze bedoelde. Zij mocht dat ook echt zeggen. Dus je gooit met het, zeg maar, de eindstreep in zicht de schroom ook van je af.
Ja, om eigenlijk te gaan leven zoals jij zegt, de wat voor jou de manier van
dat
leven
is. Dat is mooi. Ja. Zo zouden we misschien altijd moeten leven.
Of zeg jij dat zo?
Ja, ja, ik vind
en
dat
ik
echt.
Hoor ook dat jij dat al... Jij hebt het eigenlijk wel echt zo gedaan ook. Ik ken je al een tijdje. Ik snap deze laatste periode veel beter wat ik toen al voelde.
Want?
Nou, jij hebt mij altijd geraakt en het ging altijd over die stilte. Die onverstoorbaarheid.
Die verbinding, zeg
die
maar.
Die verbinding
met
die jij
met
ja,
binnenkant.
Die heel veel mensen, ik werk met mensen de hele dag. We zijn allemaal bezig. Hoe vinden we dat weer terug?
Nou, was het maar waar. Dan ben je al een heel end.
Zeker.
Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar juist
helemaal niet mee bezig zijn. Zeker,
dat
zeker.
Vind ik zo verdrietig.
Absoluut. En er zijn gelukkig ook mensen die het zoeken. En dan is het soms een heel proces om daar weer een beetje verbinding mee te vinden. Mm-hmm. Door alle angsten, pijn, trauma's, toestanden heen. Mm-hmm. En bij jou heb ik vanaf het begin gevoeld, en nu kan ik er een beetje woord aan geven, maar jij was daar gewoon.
Ja, ik wist het ook niet hoor.
Nee, ik vind het heel indrukwekkend.
Ik weet nog wel dat een leidinggevende keer bij mijn afscheid zei... ik heb nog nooit zo'n oorspronkelijke iemand als jij meegemaakt. Ik dacht echt, hè? Ik was beginnend, ik was 20. Ik dacht echt, wat zijn nou over? Ik heb het nooit begrepen. En ik denk, het is me wel altijd bijgebleven. Want ik dacht dan, nou, in de aanloop naar dit gesprek misschien...
Dat is hetzelfde.
Zij ook zoiets gezien heeft.
Ja, dat denk ik.
Ik vroeg bijvoorbeeld in mijn eerste functioneringsgesprek met haar... hadden we het over mij gehad, hoe gaat het met jou? Toen zei ik... Toen ik vond dat het wel klaar was. En hoe gaat het met jou? Mirjam, dat is helemaal niet de bedoeling. Jouw functioneringsgesprek, ik doe dat met de directie. Maar ik ga het je vertellen, ik vind dit zo grappig, zei ze. Dus de wederkerigheid altijd ook zoeken in relatie. Hoe kan het nou dat het alleen over mij gaat?
Dus, ja, dat zoek je op de verbinding en de echtheid.
Altijd, ja.
En de diepgang.
Ja. Maar terug naar de hemel.
Ja,
toch?
Ja, absoluut. Zeker. Terug naar de hemel.
Terug naar de hemel.
Hoe die dichterbij komt.
Ja, ik denk dat het gaat over de kwaliteit van relaties, van wat we delen, van wat we laten zien aan elkaar. Ik zei ergens in dit gesprek volgens mij, ik heb heel veel mensen ontmoet in mijn leven die mij hun hart hebben laten zien, aan wie ik mijn hart heb kunnen laten zien. Ja, ik hoop dat dat niet abstracte woorden zijn, want dat gaat echt ergens over. We zijn vaak veel drukker met, weet ik veel, salarisverhogingen. Dan leven vanuit ons hart. In de Bijbel staat een hele mooie tekst. Dat gaat, denk ik, mijn tekst zijn voor de rouwkaart. Zorg goed voor je hart. Want daar is de bron van alle leven.
Hmm.
Dat vind ik prachtig.
En ik Jazeker.
Denk dat als we de dood dichtbij hebben. En als die onontkoombaar is. Dan... kunnen we, ja, je kunt ervoor wegrennen. Je kan dicht blijven, maar gelukkig bij een heleboel mensen maakt dat hun hart open. Kan er nog meer verbinding zijn, nog meer ontmoeting. Dat is voor mij de hemel. En daar kunnen we aan helen, daar kunnen we aan groeien, daar kunnen we aan troosten, elkaar, troost zijn voor elkaar. Dus als Dirk de Wachter zegt, als je in het verdriet en in de machteloosheid als mens en in de imperfectie... er voor elkaar kunt zijn, dat is eigenlijk de meest intense verbinding die je kunt hebben als mens. En ik denk dat dat vaak gebeurt op de drempel van de dood. Ja. En ik hoop eerlijk gezegd dat dat voor mij nog een hele lange drempel is, maar we weten het niet. Ik kreeg het beeld op het moment dat de hemel in mij de aarde raakt, dan ben ik er niet meer. Dan is dit in ieder geval hier klaar voor mij, het leven zoals nu is. Wat daarna komt... dat weet ik niet. Dat houdt me eerlijk gezegd ook niet zo bezig. Omdat ik ook daar denk ik weer het vertrouwen heb. Het zal wel goed zijn. Hoe het ook is, wat het ook is. Het zal wel goed zijn.
Hoezo hier en nu?
Oh ja, ja.
En als de hemel de aarde raakt. Wat is dat dan?
Ja, Jacqueline.
Ik vind het een prachtige uitspraak.
Ja, heel mooi.
Ik probeer hem even te laten landen.
Ja. Ik denk dat ik daar niks over ga zeggen.
Dat is goed.
Nee. Misschien is het ook een beeld wat ieder voor zichzelf moet laten spreken. En als het je niks zegt, is het ook goed. Maar ik heb zelf het gevoel dat als ik daar woorden aan ga geven, dat wordt te plat.
Dat is goed.
Ja.
We laten het.
Ik hoop dat het iets, dat er iets resoneert.
Ja, zeker. Dat doet het zeker. Dus ik was er wel benieuwd. Nou, laat gaan. En nou naar dat andere...
Was er nog meer?
Wat als het... Ja, nee, dus waar jullie al over begonnen. Hierna?
Oh, hierna.
Hoe kijk je naar de dood? En hoe kijk je naar na de dood?
Dat is ook zoiets, hè. Ik ga nog een keer terug naar mijn eigen jeugd. Ik heb... ik ben echt opgegroeid in een hele traditionele kerk waar je... geloofde voor nu, om een goed mens te zijn en goed te leven. En vergeving te krijgen voor je zonde. En om een ticket naar de hemel te hebben. Ik hoop dat ik niemand beledig als ik het zo zeg. Maar ook voor straks. Ik heb daar geen oordeel over, maar ik heb het nooit zo kunnen voelen als kind. Ik dacht, ik snap het niet. Ik kan me er niks meer voorstellen.
En wat snap je niet?
Ja, als ik me dat concreet probeerde voor te stellen. Hoeveel mensen moeten er dan nu al zijn? En waar zit die hemel dan? En... gouden poorten, nou wat heb je daar nou aan?
Kijk omheen.
En het aspect dat je dat moet verdienen, dat ticket. Hoe stond je daar tegenover als kind?
Was dat de boodschap? Je moet het verdienen?
Ja, zeker. Door je te beleiden dat je een zondig mens bent. Nou, daar heb ik geen moeite mee. En zonde vind ik niet een fijn woord. Dus misschien sjoemel ik een beetje, dat weet ik niet. Maar niemand is perfect. Ik heb er helemaal geen moeite mee om te zeggen, dat heb ik niet goed gedaan. En vergeven. En bij voorkeur niet alleen tegen God, of niet zozeer tegen, maar bij voorkeur tegen degene om wie dat gaat, hè? Ik denk ook dat dat de bedoeling is. Dat we vergevingsgezind zijn en een beetje genadig voor elkaar. Dat zou de samenleving nu een eind van opknappen.
Absoluut.
Dus als dat soort waarden, zeg maar, meer weer deel uit mogen maken van samenleven. Ik zou dat ze heel wenselijk vinden. In de kerk waar ik ben opgegroeid en in de meeste kerken natuurlijk, gaat het uiteindelijk om genade die je van God moet krijgen. Mm-hmm. Ja, ik denk als je kunt erkennen dat je niet perfect bent, dan krijg je dat bij voorbaat. En dan bedoel ik niet, nou ja, niemand is perfect. Dus niet het oppervlakkige.
Nee, ik snap
maar,
wat je zegt.
Maar zeg maar diep van binnenuit.
En wat krijg je dan bij voorbaat? Wat bedoel je?
Vergeving, genade. Dan is God genadig met ons. En vanuit, want Jacqueline vroeg, hoe sta je daar zelf in?
Ja.
Ja, ik weet niet. Ik denk omdat ik weet dat mij in principe alles vergeven wordt, kan ik ook makkelijk anderen vergeven. Vind ik helemaal niet moeilijk. Als je met mij ruzie hebt, over het algemeen, duurt dat niet lang. Over het algemeen is een disclaimer, want misschien is dat hier en daar niet goed gegaan. Dat weet ik niet zeker. Maar
is ook niet zo erg.
Nee. Het blijft nooit lang hangen.
En nou naar de...
Je zegt leven na de dood?
Leven na de dood, hoe kijk je daarnaar? Dan ben je dood en dan.
Ik weet het niet, ik laat me verrassen.
Ja, dus wat ik er mooi aan vind is dat je ook, als we het hierover hebben, helemaal hier en nu blijft.
Ja.
En ook wat mensen soms denken, van, nou dat komt dan in de hemel. Dat hou jij naar hier.
En wat is dat dan? Dat komt in de hemel?
Liefde, ik wil gezien, vergeving, grenzeloze liefde, onverstoorbaarheid. Genade.
En dat past natuurlijk heel erg in het hier en nu.
Ja.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat ook echt de bedoeling is.
Ik ben het helemaal met je eens.
Niet dat er ergens nog iets voor ons in het verschiet ligt, maar dat we het hier maken. Alvast.
Mm-hmm.
Ja, wat dat voor straks betekent.
Ga je dan zien.
En mensen die dat troost geeft, ik vind het prachtig. Maar ik vind het best bijzonder. Ik was heel serieus altijd ook met het geloof bezig. Maar sommige dingen dacht ik, dit dus ook, die hemel, dacht ik van, nee. Nee, ik snap het niet. Ik kan me er niks bij voorstellen.
Zou het niet ook een soort van zelfsprekend kunnen zijn dat wat je hier wil creëren, dat dat gewoon doorgaat na de dood?
Dat zou kunnen. Ik denk dat als ik er iets over zou moeten vinden, of wat het dichtste bij komt voor wat voor mij dan begrijpelijk is. Maar dan wil ik het misschien ook te menselijk maken. Maar dan is het als ik er niet meer ben, dan gaat de energie van mijn ziel, van mijn zijn, naar alle energie die er is. En dan kan dat opnieuw zijn werk doen.
Zou dan die, maar ik zit nu maar te fantaseren.
Misschien is dat eeuwig leven.
Zou die onverstoorbare kern niet het eeuwige leven zijn?
Ja, maar dan is de vraag natuurlijk heel vaak, waar blijft hij dan?
Ja, dat weet ik.
Als mijn lijf stopt.
Ja, misschien wel in die energieën.
Een van de dingen die ik nog niet gezegd heb, ga ik toch even doen. Want dat vind ik belangrijk voor de podcast.
Kom op.
Sorry, ik kom erop door waar we het nu over hebben. Nou, een hele dierbare vriendin van me, Kitlin Chinnaji, die zei in het begin toen ik ziek was, zat ik ook te kletsen aan de telefoon en papapapapap. Toen zei ze, oh Mirjam. Ik hoor dat al. Je lichaam is ziek, maar je geest niet. En toen dacht ik, dat klopt. En daar ben ik ontzettend blij mee. En toen zei ze ook nog, en zolang je nog blijft doen waarvoor je hier bent, gaat dat je helpen. Dat denk ik ook. En waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Omdat een heleboel mensen vinden gezondheid belangrijk. Heel veel geluk en vooral gezondheid. Dat is wat we elkaar heel veel toewensen.
Ja.
En dan denk ik, ja. Er zijn gelukkig nog steeds meer mensen gezond dan ziek. Wat doen al die mensen nou met hun gezondheid, met hun gezonde levens? Ik denk uiteindelijk dat ik het veel moeilijker zou vinden als het in mijn ziel, in mijn geest, in mijn kern zou ontsporen. En dat dat een heel ander lijden is dan lichamelijk lijden. Het kan natuurlijk, het valt voor heel veel mensen samen. Maar er was laatst een programma over welbevinden. Mm-hmm. Wat maakt het dat mensen gelukkig zijn? En er kwam uit een onderzoek in Nederland ook naar voren dat het overgrote deel dan de gezondheid noemt als eerste. En dan denk ik, nou, ik weet het niet. Wat doen al die mensen dan met hun gezondheid? Ik zei het net al. Er hoort ook bij bijvoorbeeld het welbevinden in de omgeving waar je woont, of daar natuur is en andere facetten. Maar wel vaak hele concrete zaken werden daarin betrokken. Ik denk dat het een heel groot goed is als je geest gezond is. En dan hoop ik ook maar dat die gezonde geest, zeg maar, ergens weer wordt toegevoegd aan iets wat eeuwig doorgaat. En dat anderen daar ook van voordeel van kunnen hebben. Ik vind het ook een beetje een onverdraaglijke gedachte als het zomaar stopt.
Ik kan me niet voorstellen.
Als het nergens naartoe gaat. Dus nu we het er zo over hebben, hoop ik wel. Ik weet niet hoe het zal zijn, maar hoop ik dat het niet stopt als ik mijn laatste adem uitblaas. Maar hoe? En het heeft geen zin om ermee bezig te zijn. Ik denk wel, dat zei je net, van mijn vader heb ik echt geleerd waar je geen invloed op hebt. Waar zou je je druk over maken? Zolang je nog invloed hebt, ga doen. Als je het belangrijk vindt. En als het belangrijk is.
Zo zit je eigenlijk ook in dit proces.
Zo zit ik in dit proces. En dat is heel erg wat ik van mijn vader heb meegekregen. Volgens mij, die kon ook heel goed accepteren wat wel of niet er was. Die boodschap hebben wij denk ik wel heel erg meegekregen. En ik denk dat ik daar heel gevoelig voor was. Dus die heb ik ingeslikt. Dat zit in me.
En dan hoort
dat helpt mij om te accepteren dat er is wat is.
Mirjam, zijn we nog iets vergeten waarvan jij zegt, nou, dat vind ik in dit kader eigenlijk wel goed, fijn, nodig om te vertellen?
Ja, nou, vergeten? Nee, dat kan ik niet zeggen. Er zijn een paar accenten die ik nog graag zou willen maken. Misschien een herhaling.
Nee, dat geeft
dan halen jullie het er maar uit. Maar ik wil van een paar dingen nog zeg maar wat ondertiteling. Echt kort en bondig.
Ja, kom maar.
Ik vind het belangrijk om nog één keer te zeggen, we hadden het aan het begin daar heel erg over vergankelijkheid en de dood. Het is eigenlijk zo, als ik het nog een keer kort en bondig zou moeten zeggen, dat het besef voor mij in ieder geval dat de dood bij het leven hoort en onontkoombaar is, ook natuurlijk is, dat is voor mij juist een drijfveer om mijn leven betekenisvol te willen leven. En ik weet niet of ik dat nog op die manier zo krachtig heb gezegd. Dus die wilde ik nog een keer even extra in de verf zetten. En betekenisvol leven en me daar ook voor in te willen zetten. Het lukt me niet elk moment van de dag of elk uur in mijn leven. Maar het is wel de rode draad waar ik iedere keer weer naar terug wil. En ook bij uitkom. Ik heb dat vanmiddag heel erg verbonden aan liefde. En liefde kan al heel snel voor mensen misschien als een sentimenteel deel van het leven klinken of voelen. Voor mij is liefde eerder een rationele keuze. Omdat iedereen ervan opknapt en beter van wordt dan iets sentimenteels of soft. En ik denk dat het vraagt arbeid om vanuit liefde te leven. Daar hebben we elkaar ook bij nodig, moeten we elkaar een beetje bij helpen. Maar ik bedoel dus niet liefde op de romantische of de sentimentele manier. En dat wilde ik, liefde met een hoofdletter. En dan mag iedereen voor zichzelf invullen wat hij daaronder verstaat. Maar ja, woorden zijn maar woorden. En ik dacht, ik wil toch graag nog even aangeven dat het voor mij niets met sentimentaliteit te maken heeft. Voor de zekerheid.
Ik heb het geen seconde zo gehoord. Het doet mij ook denken aan het boek waaraan jij refereerde. Van die man die geïnterviewd wordt door zijn oud-student. Die dan zegt, het enige wat overblijft, het enige wat blijft, is de liefde.
Ja, dat is ook echt zo. En uiteindelijk moeten we het daarvan hebben. Dus het is een hele logische, in die zin rationele keuze. Om daarin te investeren en daarnaar te willen streven. En dan tenslotte, wat ik zelf echt prachtig vind. We hebben ook nagedacht over, in het voorgesprek over wat inspireert jou en wie zijn jouw inspiraties. Ik heb er al een heleboel genoemd. Etty Hillesum, Dirk de Wachter. Eigenlijk iedereen die vanuit liefde leeft. vriendschappen. Maar ik heb ook een heel mooi boek van Glenn Helberg. Een transcultureel psychiater. U heeft een boek geschreven, ik denk 2 jaar geleden. Als ik luister. Een oproep om meer te luisteren naar elkaar dan te praten. En die zegt als het gaat... Hij begint zijn boek met de geboorte. En dan zo het leven door. En hij het laatste hoofdstuk gaat over de dood. En hoe hij daarnaar kijkt. En dan zegt hij, de ontroerende zinnen sluit u mee af. Wil je naar mijn wezen luisteren? Opdat ik in heelheid deze aarde kan verlaten. Ik denk dat we allemaal leven vanuit het verlangen om gezien te worden. Om gekend te worden. Om gehoord te worden. Daar hebben we de ander voor nodig. En het mens zijn is dus ten diepste relationeel zijn. En dan ga ik nog wat over God zeggen. We zijn geschapen naar Gods beeld. Laten we er maar van uitgaan dat God ook uit is op relatie met ons. Relationeel is. Want het is wat ons ten diepste als mensen kenmerkt. Maar in heelheid deze aarde verlaten omdat je weet dat je gekend bent. Ik vind dat een hele mooie zin en een prachtige gedachte. Het veronderstelt ook dat we ons laten zien. En laten kennen. We kunnen het niet alleen in de, we hebben er anderen daarvoor nodig. Maar je kunt het niet in de handen van de ander leggen. Je zult zelf ook tevoorschijn moeten willen komen.
Tevoorschijn komen. En je hart volgen.
Je hart laten zien.
Verbinding maken.
Verbinding maken.
Liefde toelaten. Liefde geven. Ik vind het zo mooi als ik naar jou luister dat je... En er komt ook dat woord vergankelijkheid weer naar boven. Dat het lijkt alsof jij je... zonder enige schroom, zeg maar, overgeeft aan dat alles zich steeds blijft ontvouwen, blijft veranderen. En wat je daarin doet, is er op een bepaalde manier in gaan staan. Namelijk in verbinding, in liefde. Prachtig.
Mooi gezegd, Jacqueline. Ik vind het een mooie slotwoorden. Dankjewel.
Ze is klaar.
Nooit gedacht.
Van mij niet, bedoel je?
Van mij.
Oh,
dat je klaar dat er was. Een eind aan zou kunnen
precies.
komen.
Ja. Volgende week.
Nou, ik vind het ook heel jammer eigenlijk. Want ik zou nog wel uren door willen praten en je willen horen. Dus lieve Mirjam, ongelooflijk bedankt dat jij vandaag, het is alweer avond, maar vanmiddag jouw wezen hebt laten zien. En ik hoop echt van harte dat heel veel mensen hiernaar gaan luisteren. En ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen die dit hoort geraakt wordt en hier in ieder geval iets heel erg moois mee zou kunnen doen. Ja, verder wens ik je voor de komende tijd ongelooflijk veel liefde van al die mensen om je heen toe. Veel ontmoetingen met deze mensen. Veel ontmoetingen met God in jou, waar je zo ongelooflijk heerlijk dichtbij bent altijd. Jaloersmakend bijna. Wens ik je toe en heel veel kracht en sterkte. En ik hoop dat die drempel waar je het over hebt nog heel erg breed is. Zodat we nog heel lang van je mogen genieten hier.
Graag.
Dankjewel.
Dankjewel.
Jullie bedankt. En graag gedaan.